Maar we beginnen komend uur met Marita Matthijssen. Zij is emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
De titel van het laatste boek is Historiezucht. Over hoe de geschiedenis in het 19e eeuw ineens brede publieke belangstelling kreeg. De 19e eeuw, een eeuw waar zij zich in haar loopbaan steeds meer op is gaan richten. Een eeuw die volgens haar te vaak en ten onrechte als stijf, saai en truttig is bestempeld. Matthijssen is geboren in 1944 in Limburg, verhuisde al snel naar Amsterdam, werkte daar ook, is een van de beheerders van de nalatenschap van Harry Mulisch, met wie ze bevriend was, en ze werkt aan een biografie van Jacob van Lennep. Hartelijk welkom.
Mooi. Dankjewel voor al deze inlichtingen.
Zullen we, ja, jij wist het al, maar het is voor de luisteraars, dat had je al door natuurlijk. Zullen we beginnen met die jeugd, dat opgroeien in Limburg? Want je citeert in het laatste boek iets wat thuis gezegd werd: bezighouden met het verleden is iets voor de rijken.
Ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat als je het over de jaren 50 in Limburg hebt, dat je dan nog bijna in de 19e eeuw zit. Op het platteland veranderen de dingen toch altijd veel langzamer dan in steden. En dat in Limburg was dat zo, dat je dus nog heel veel restanten van de 19e eeuw aanwezig waren. En daarbij hoorde eigenlijk dat ook de algemene educatie eigenlijk nog bijna in de kinderschoenen stond. Hè. Er waren wel lagere scholen en de allerknapste jongens en meisjes die konden naar de MULO gaan. Maar een idee dat je ook naar een universiteit kon gaan, dat bestond nog helemaal niet. Dat gold natuurlijk ook voor zoiets als een luxe als naar de opera gaan, naar toneel gaan, naar een museum gaan of ja, over geschiedenis lezen. Dat was iets, ja, een luxe en daar hield je je niet zozeer mee bezig.
Er zit ook iets anders in die uitspraak. Als je zegt, kijken naar het verleden is voor de rijken. De armen moeten vooruitkijken. Die moeten dat verleden van zich afschudden.
Die hebben daar geen tijd voor om te kijken naar het verleden.
En zo leuk is het niet, dat verleden.
Er zijn mooie dingen in het verleden ook, hè, natuurlijk. En want dat is iets wat ik wel probeer ook te laten zien. Dat er al eerder een soort omslag gekomen is, ook bij de, ja, wat je dan de gewone mensen kunt noemen, van dat kijken naar het verleden. Dus wat je je eigenlijk moet voorstellen is dat er zolang je dus alleen maar bezig bent met het leven van dag tot dag, als je moet werken voor de kost, als je echt je enorm moet inspannen om weer elke dag eten op tafel te brengen, dat je dan niet veel tijd hebt om je te realiseren dat er mooie dingen zijn uit het verleden die je kunt bewaren. En toch, op een gegeven moment wordt dat gestimuleerd vanuit de school, vanuit het onderwijs en dergelijke. En dan kan opeens, ja, ga je zien dat ook bijvoorbeeld oude voorwerpen, oude borden en dergelijke, dat die herinneringen bij zich dragen en dat je dat kunt gaan bewaren en dat je daar geschiedenis van kunt gaan schrijven.
Dat is dus eigenlijk ook jouw persoonlijke verhaal. Als jouw ouders zeiden, omkijken is voor de rijken. Dat doen wij niet, want wij zijn een eenvoudig gezin. Dan is er ergens dat moment in je eigen leven geweest.
Nee, dit is toch meer een observatie van niet direct van mij thuis. Dit citeer ik dus van de omgeving. Het is van de tuinman en van de fabrieksarbeiders die vlakbij bij ons woonden. Wij waren zelf. Mijn vader hoort bij de mensen die in het begin van de 20e eeuw de kans kregen om op te komen. Dat is eigenlijk een heel mooi, zoals je dat ziet door de geschiedenis heen. Hij was een uitstekende leerling, mijn vader, op de lagere school. De meester, de bovenmeester, vond dat hij naar het gymnasium moest gaan. Maar dat was eigenlijk iets voor rijke mensen. Daar kwam hij niet voor. Zijn moeder is toen 10 kilometer verder gelopen naar Venlo in Midden-Limburg om aan de paters te vragen of Fransje op het gymnasium mocht. En dat mocht niet. Niet van de goede stand. Dus hij mocht alleen naar de MULO gaan. Toen heeft mijn vader de MULO gedaan, vervolgens kweekschool, vervolgens een middelbare acte gehad. En toen mocht hij naar de universiteit toe. Toen hij die diploma's allemaal behaald had. Dus die is opgeklommen via een lange weg naar meer educatie toe. Maar dat betekende dat ik zelf dus al een stapje verder was dan de meeste kinderen van mijn klas bijvoorbeeld. Want ik mocht naar een middelbare school toe. De andere kinderen van mijn klas niet.
Een groot gezin. Jullie waren met zeven negen kinderen.
Negen kinderen, ja.
Zo. Ja. Dat is nog best een logistieke operatie als jullie een keer ergens naartoe gingen.
Nee, dat ging wel. Mijn moeder die zei, wij zeiden later natuurlijk, hè, toen we de pil hadden en dergelijke, tegen mijn moeder van waarom heb je niet beter opgelet? Wie had je willen missen, zei zij dan altijd. Maar logistiek, nee, dat viel erg mee. Dat is, je propt in die tijd gewoon 9 kinderen in een auto. Daar werd niet bij nagedacht dat die veiligheidsriempjes en stoeltjes moesten hebben. Mijn moeder zat met 2 kinderen voorop de schoot in de voor. En achterin zat de rest.
Maar als je het café ingaat, zit het café meteen vol.
We gingen niet naar het café.
Waar gingen jullie wel heen?
We gingen naar de speeltuin bijvoorbeeld. En naar de kerk. En hoe, ja. Dan zat er een hele bank vol, ja. En,
maar 1 keer per week naar de kerk of
nee,
vaker?
Nee, elke dag.
Elke dag naar de kerk?
Elke dag naar de kerk en te voet. En je mocht ook niet eten voordat je naar de kerk ging. Dus je ging met een lege maag naar de kerk. Daarna gewoon een boterham eten en dan naar school.
'S Ochtends eerst bidden, dan ontbijten, dan naar school. Dus ja. dat was vroeg opstaan.
Ja. Uh-huh. Maar ja, dat vroeg opstaan, dat realiseren kinderen zich niet zo. Hè? Kinderen zijn vroeg wakker.
En spraken jullie echt Limburgs?
Ja, ik ben echt in Limburgs opgevoed. En het gekke was dat wij dus, als wij speelden, dan spraken we Hollands. Zoals we dat noemden. Hè? Dus als ik met mijn zussen... we gaan bijvoorbeeld spelen dat we een mooi, heel groot huis hebben... dat we op een kasteel wonen. En dan gingen we meteen over op het Nederlands.
En de literatuur, wanneer kwam die in je leven? Wat begon je te lezen?
Wat ik me heel goed herinner is dat ik als, ik denk, 8-9-jarig kind... in de Maasbode, dat was de krant die de katholieken toen lazen landelijk... Zat een stripverhaal... een bewerkt stripverhaal van een roman van Charles Dickens, David Copperfield. En dat was dus met mooie tekeningen van romantische personages... en daaronder het verhaal, een beetje ingekort en aangepast aan krantenlezers. En ik weet dat ik dat uitspelde. Ik vond dat prachtig. Dat is mijn eerste herinnering aan lezen.
Weer meteen Dickens, de 19e
meteen
eeuw.
Meteen de 19e eeuw, ja. Dat is, ja, of dat komt omdat ik het juist daardoor zo goed onthouden heb. Ik herinner me ook hele mooie verhalen die de nonnen op school vertelden. Het was echt niet over de 19e eeuw, dat was over missie. Hele enge verhalen ook over een missionaris die bekogeld werd met een kokosnoot. En toen hij die kokosnoot bekeek, toen zat daar de afdruk van een duivelsklauw in. Het schroeide nog een beetje na. Ja, dat soort verhalen kregen wij te horen op de lagere school.
Zat jij achteraan die roedel van 9 of ergens
nee,
in het midden?
Nee, vrij bovenaan. Ik heb twee oudere broers. Ik was het eerste meisje.
Dan ben je 1 van 9, dus heel veel aandacht krijg je niet thuis. En dan in een vrij, nou, zeer gelovig milieu. Dus, ja. Dus ook, ik neem aan dat er wel wegen waren om eraan te ontsnappen. Dat er genoeg ruimte was om dingen stiekem te doen en weg te komen van
ik hield absoluut niet van het huishouden, maar je moest wel meehelpen met het huishouden. Dus ik probeerde daar altijd aan te ontkomen, aan afwassen en zulke zaken die moesten gebeuren. En dat deed ik met een boek. Dan probeerde ik weg te komen met een boek. De tuin was groot genoeg om je ergens te verstoppen. En en op een gegeven moment ga je nu natuurlijk ook verzetten tegen dat geloof. Maar mijn vader was zo verschrikkelijk streng dat we op een gegeven moment opgaven om bijvoorbeeld echt zichtbaar niet naar de kerk te gaan. Maar dan deden we alsof we naar de kerk gingen.
Hoe doe je alsof je naar de kerk gaat?
Nou, dan stap je op de fiets en rijdt richting de kerk. Maar je gaat niet naar binnen, je gaat dan wel in het café zitten.
Ja, maar dat wordt niet opgemerkt. Ze houden niet bij wie er aanwezig was.
Nou, ze vragen natuurlijk achteraf, hoe vond je de preek? Maar dan had je dat altijd wel een paar dooddoeners. Het ging toch altijd over hetzelfde.
Hielp de literatuur ook bevrijden?
Ja, de literatuur heeft heel erg veel voor me betekend. Het heeft echt... Ja, hoe moet je dat zeggen? Andere werelden laten zien. Ik zat echt. Ik voelde een enorme bekrompenheid daar. En ik voelde die druk van dat katholieke geloof waar je niet aan kon ontsnappen. Die druk van de andere houding ten opzichte van vrouwen. Ik werd anders opgevoed dan mijn broers. En dat voelde je. En je zag in de literatuur dat het anders kon. En ja, ik heb zodra ik ook maar kon, ben ik gevlucht naar Amsterdam en daar niet meer weggegaan.
Wat hadden je ouders gewild dat je was geworden? Stel dat je nu was,
ik denk dat ze het allerliefst hadden gehad dat ik kleuteronderwijzeres of iets dergelijks was geworden. Lekker een vaste baan, in het onderwijs. Lief met kinderen.
En liefst ook in Limburg.
Ja, en natuurlijk in Limburg. En ik denk dat ze inderdaad gedacht hebben, ja, misschien moet hij maar ongetrouwd blijven, want die leest zoveel. Dat is toch niet goed dan ben je niet goed in de huishouding. En ze heeft zo'n hekel aan afwassen. Dat wordt niks.
Naar Amsterdam gegaan, bewijs van bevrijding, gevlucht noem je het zelfs, naar de stad. In een roerige tijd, de jaren 60.
Ja, ik kwam in 66, september 66, ben ik gaan studeren in Amsterdam. En dat,
nou, meteen op de piek van het gebeuren.
Ja, het was direct eigenlijk meteen in de herrie en het rumoer. Ik kreeg ook een kamer vlakbij het Spui. Dus ik kon die rellen kon ik allemaal volgen. Ik kon vrij veilig kon ik in een portiek gaan staan en snel naar huis gaan als het echt te gek werd. Want het was heel snel dat echt die politieoptredens kwamen. En
het Spui
slaan
was ook precies de plek waar het gebeurde.
Het Spui was echt het centrum. Daar waren die optredens van Provo, het uitdelen van de krenten door Koosje Koster, het Robert Jasper Grootveld die daar optrad. En en ook die Maagdenhuisrellen. Ik heb het allemaal zien gebeuren voor mijn ogen. Ik ben er ook in geweest.
Deed je ook wel een beetje mee?
Een heel klein beetje. Ik stond wel achter de manifestaties, maar echt. Nee, ik bleef in de marge. Daar was ik toch te scheiterig voor, om het zo maar te zeggen. Om echt volop mee te doen.
Het was natuurlijk ook heel erg een tijd van clubjes. Je moest van een beweging of een clubje of een vereniging deel uitmaken. Van welke clubjes ben je allemaal lid geweest in die tijd?
Nou, nee, je moet toch ook zien dat je ook bewust niet lid van clubjes werd. Om dus te laten zien dat je daar niet van afhankelijk werd. Want mijn ouders wilden dus dat ik van een katholieke studentenvereniging lid werd. En dat heb ik ook even gedaan, maar daar ben ik heel snel uitgegaan, omdat ik dat niet wilde. En dus niet in zo'n studentenvereniging. En dus ik heb me. Ja, je had natuurlijk de studentenvereniging van Neerlandistiek. Daar was je vanzelfsprekend lid van.
Nee, ik bedoel meer de protestclubjes. Van
de protestclubjes. De Dolomina's zat ik niet in. Maar ik leerde vrij snel. Huub Matthijssen kennen. En die was die zat in het Exotisch Kitsch Conservatorium. In de Insectensecte. Hij is de oprichter geweest van het Resistentieorkest. Hij deed mee aan de Stichting Nieuw Wereldrecord. De Ontbijtclub zat hij bij. En het Ballongezelschap. Noem maar op. Het Deskundologisch Laboratorium. Het Fruitorgel meegebouwd. Dus al die bizarre kleine clubjes in die late 60er jaren die bezig waren om alles wat autoritair was te ondermijnen en ook de kunst op een heel andere manier te beoefenen. Daar zat hij in en daar keek ik wel met groot ontzag en bewondering naar hoe die bezig waren eigenlijk de maatschappij totaal te veranderen.
Klinkt als een hele leuke tijd.
Het was een ongelooflijk leuke tijd. Vooral die insectensecte, dat is zoiets bizars geweest. Dat is, er komen binnenkort ook tentoonstellingen van. Hè?
Wat deed die insectensecte?
Nou, de insectensecte die had al heel vroeg door dat er dat er veel te veel vergif gebruikt werd, dat het milieu dus aangetast werd. En wat ze daartegen wilden, wat ze daartegen opgevoerd hebben, is op een gegeven moment hebben ze een vlinderopera geschreven. Het verhaal van een aan spuiten verslaafde boer die dus belaagd wordt door insecten die hem eigenlijk dat spuiten belemmeren. Dus op een hele alternatieve manier mensen bewust maken van waar ze mee bezig zijn. En dat trad dan op in de stad. aantal mensen bij elkaar op Frederiksplein, toen daar dat nieuwe gebouw verrees, hebben ze daar opgetreden. Bij het Stedelijk Museum traden ze op. En op hele wisselende manieren zag je ze opeens optreden en met idiote dingen naar voren komen. Het was ook niet altijd alleen maar protest. Het was ook vaak gewoon iets nieuws proberen. Het fruitorgel bijvoorbeeld, dat ze lanceerde. Dat was een constructie waaruit bleek dat fruit eigenlijk ook muziek kan maken. Want elk fruit heeft zijn eigen klank. Als je dus een bepaalde polen in een peer stopt of in een appel, krijg je andere geluiden. Dus je kunt eigenlijk een soort symfonie maken van appels, peren, komkommers, wortels. Ieder fruit en groente heeft zijn eigen geluid. En als je
ik wil het begrijpen. Je moet polen in de peer steken.
Ja, je moet dus eigenlijk een negatieve en een positieve pool met zuurgraden of zo in fruit of in groente steken. En dan krijg je bijvoorbeeld een C bij de appel en een D. Of een D bij de peer en een F bij de wortel. Dus dan kun je eigenlijk muziek maken op die uit fruit en groente komt. En je kunt dat componeren dan. Je kunt zeggen van nu moet de peer even gehoord worden en nu moet de appel even gehoord worden. Nu de kers.
Het was de tijd van bevrijding, zei je ook. In hoeverre deed je daar zelf aan mee? Was het voor jou ook een wilde tijd of was je toen eigenlijk toch
al... Jawel, het was een wilde tijd, want je schudt je geloof af. Je schudt je, het idee dat je pas iets aardigs met mannen doet tegen de tijd dat je getrouwd bent, dat schud je af. En dat zijn, je bent zo in die ideologie van maagdelijkheid en godsdienst opgevoed, dat toch echt wel even tijd kost voordat je daar los van bent.
Omdat ergens dat stemmetje nog in je hoofd zit.
Ja, van
de kerk en de ouders.
Ja, en zo daar gehoorzaam.
Is dat stemmetje ook ooit helemaal weggegaan?
Nee, eigenlijk zijn er bepaalde dingen die nog blijven, hoor. Zoiets als, ik kan geen kerk langslopen, katholieke kerk, of een kaarsje aansteken. En als er iets naars is of zo, dan steek ik eigenlijk ook nog een kaarsje aan. En dan denk ik altijd, maar nou, mijn moeder geloofde, ik geloof in mijn moeder. Dus als ik dit kaarsje aansteek, dan moet mijn moeder maar voor me bidden, want ik kan het niet.
Het is
een soort omweg om iets wat je meegekregen hebt in je jeugd toch op de een of andere manier nog te gebruiken. Bijgeloof, rituelen.
Daar blijf je toch behoefte aan houden. Want het is...
je blijft daarmee bezig. Ja.
Vandaag is een dag van rouw. Die is net begonnen, ja. Bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is ook een ritueel.
En het is heel mooi dat zo'n ritueel, dat er morgen een minuut stilte in acht genomen wordt, vind ik heel mooi. Dat is dat helpt mensen. Hè. Mee rituelen onderhouden. Er is niet zo verschrikkelijk als het afwerken van iemand die overleden is. Hè. Snel cremeren, gauw opruimen en niet meer aan hem denken. Zo moet het niet. Je moet een piëteit hebben voor het verleden.
We gaan het straks hebben over het verleden en piëteit voor het verleden en de 19e eeuw. Maar eerst gaan we luisteren naar The Glass Animals met het nummer Toes.
Put your hand down, boy. Welcome to my zoo. Put your head inside my big black wild. I can still help you see the snake baboon. Funky shake and smooth. Honey, can you spy the divine? I'm a man.
Relatief nieuwe band uit Engeland, Glass Animals. Vier relatief jonge mensen die elkaar sinds hun 14e kennen. En ze studeerden nog in Oxford. En toen kwam al het eerste album uit. Zaba is daarvan de titel en het nummer heet Toes. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met letterkundige Marita Matthijssen. De 19e eeuw, daar hadden we het net al over. Mm. Het begon al met Dickens. Nu volgens mij niet meer je favoriet, toch?
Oh, jawel. Ja? Dickens hoort nog steeds bij mijn favorieten. Nee, dat Dickens kun je elke keer weer opnieuw lezen. En zeker ook alle films die daarna gemaakt zijn zo leuk. Dat is, dat is sowieso iets van die 19e eeuw. Hè? Het echte vertellen. Dat kan die 19e eeuw. Hè? De schrijvers van de 19e eeuw zijn zulke grote vertellers. Hè? Of je nu de Nederlanders hebt, Van Lennep, Kramer en dergelijke. Of de Engelse, dus inderdaad de dameschrijvers, de Brontës en inderdaad Dickens of de Franse. Ze kunnen
Robert,
allemaal.
Hugo, dus
ja,
ook.
Ja, Hugo ook. Echt prachtige boeken. En de Duitsers, ja, wel Goethe en Schiller. Goethe dan vooral, die heeft toch wel Leiden des jungen Werthers en dergelijke. Zijn wel mooie leesboeken ook. Hè, maar de grote vertellers zitten in Duitsland toch iets minder. En in proza dan. En de Russen natuurlijk. Hè.
Maar dus dat is eigenlijk het gekke. Want die grote Russen, die grote Fransen, die grote Engelsen, die worden nog wel gelezen. Die worden nog verfilmd, die worden nog bewerkt voor van alles. Dat leeft nog, maar de Nederlandse literatuur van de 19e eeuw, daar ligt toch wel wat meer stof op.
Pieter, nu maak je me aan het schreien. Ik probeer altijd te laten zien hoe ongelooflijk leuk de boeken van Lennep zijn. En ik noemde net Kramer, J.J. Kramer. Die heeft zulke interessante romans geschreven. En ik weet echt zeker dat als er daar een goede regisseur op gaat staan, kan hij prachtige series maken. Jacob van Lennep heeft een roman geschreven, Klaasje Zevenster. Klaasje Zevenster is een wondeling. Die wordt gevonden, die wordt op Sinterklaasavond bezorgd bij zeven studenten. Die zeven studenten krabben zich alle zeven achter het oor en denken van, met wie was ik 9 maanden geleden ook alweer? Ben ik misschien de vader van dit vondelingetje? Ze besluiten met z'n zevenen dat kind te adopteren. Dat kind wordt bij een min ondergebracht. Het komt in, ja, vervolgens wordt er betaald zodat ze naar een kostschool kan gaan. En dan komt ze van die kostschool af en komt bij een van haar stiefvaders, pleegvaders, in de kost. En dan wordt ze daar belaagd. Ze komt, zonder dat ze dat weet, in een bordeel terecht, et cetera, et cetera. Prachtig verhaal, toch? Zo'n film van te maken, zo'n serie van te maken. En geen regisseur in Nederland die het doet.
Dat is wat ik bedoel met dat laagje stof.
Wat dat betreft hebben we vaak toch veel te weinig oog voor wat we zelf ook aan verleden hebben. Ik heb het zo vaak bij studenten ook meegemaakt van, wat lees je in je vrije tijd? Nee, ik lees geen Nederlands. Ik lees altijd buitenlands. Ja, er zijn zulke goede schrijvers in Nederland. Gelukkig is dat, geloof ik, wel een beetje voorbij. Er is ook een hele mooie nieuwe generatie jonge schrijvers.
Zeker. De 19e eeuw heeft ook wel een beetje een imago van stijfheid, in Nederland zeker. Zedelijkheid.
Ja, zedelijkheid zonder meer. Wat je natuurlijk niet moet vergeten is dat in die 19e eeuw, na de Franse Revolutie, een nieuwe maatschappij op poten gezet moest worden. Je hebt een bijzonder moeilijke tijd gehad, hè, rond 1800, met dus de Franse Revolutie, die zich toch over heel Europa invloed had. Daarna de Napoleontische oorlogen die echt veel en veel traumatischer geweest zijn dan over het algemeen beseft wordt. Ook voor heel Europa. Je kon van het een op het andere moment je leven kwijt zijn, je geld kwijt zijn, je positie kwijt zijn. En die soldaten kwamen overal. En daarna, toen Napoleon verslagen was, toen moesten eigenlijk heel de landen proberen weer een maatschappij te creëren waarin de idealen van de Franse Revolutie, namelijk iedereen is gelijk, op een bepaalde manier toch ook hun plaats kregen, zonder dat natuurlijk de adel en de bevoorrechten al te veel van hun voorrechten wilden gaan afstaan. En dan zie je dus dat er geprobeerd wordt een nieuwe maatschappij te creëren waarin plaats is voor iedereen. Netjes allemaal, hè? Dus wel binnen de oude kaders, maar toch beter dan daarvoor. Afschaffen van de doodstraf, afschaffen van de slavernij komt op en dergelijke. En van daaruit moet je dus begrijpen dat schrijvers in die tijd zich ook bezig hielden met het creëren van een mooiere maatschappij, een betere maatschappij. En dat dat wat moralistische in die boeken, dat dat toch ook veel te maken heeft met het samenwerken aan een verbetering.
Die drang naar verbetering is iets heel moois, maar tegelijk kun je ook zeggen dat in de 19e eeuw in grote delen van Europa enorme groepen erbuiten stonden en in zeer erbarmelijke omstandigheden leefden. Niet voor niks spreken we vaak van 19e eeuwse toestanden.
Ja. Middeleeuwse toestanden spreek je nog veel meer over. Hè? Er moest heel veel gebeuren. Er waren natuurlijk, juist door de industrialisatie van de 19e eeuw, was het pauperisme eigenlijk toegenomen, terwijl het de bedoeling was geweest dat dat juist verminderde. Dus er zijn nog heel veel mensen die het minder goed hebben, maar in het algemeen kun je zeggen dat de standaard van leven vanaf 1800 tot 1900... echt verbeterde. Als je dus kijkt naar de cijfers, is het algemene inkomen gestegen in Europa, het inkomen per hoofd van bevolking. De levensverwachting is waanzinnig toegenomen in de loop van de 19e eeuw door allerlei gezondheidsverbeteringen, de aanleg van waterleidingen, de aanleg van rioleringen. En er zijn ook allerlei uitvindingen gekomen op het gebied van de gezondheid. Inentingen bijvoorbeeld. Waardoor in het algemeen er toch echt vooruitgang kwam. Ook voor de allerarmsten. Plus dat er dingen afgeschaft werden. Zoals de open gevangenissen. Plus dat er scholen kwamen voor iedereen. Dus iedereen kon naar school gaan. Er werd een beweging kwam er op gang om overal op het platteland ook scholen te bouwen. Dus je ziet gewoon dat degenen die het uitmaken in een maatschappij bezig zijn de wantoestanden te verminderen.
En die technische vooruitgang, wij zijn heel erg geneigd onze eigen tijd als bijzonder te zien in dat opzicht, wat natuurlijk ook wel zo is, maar de telegraaf is relatief een veel grotere vooruitgang dan het internet.
De grootste vooruitgang is waarschijnlijk de uitvinding van de drukpers geweest. Maar de drukpers is bijvoorbeeld pas echt massaal geworden in de 19e eeuw. In de oude drukpers die in de 14e, 15e eeuw uitgevonden is, die kon maar in hele beperkte oplages drukken. Echt massaproductie, roterend. Dus dat is pas in de 19e eeuw kon dat gebeuren, wat de drukpers betreft. En zo zie je dus eigenlijk dat er veel dingen echt in die hoofden van die mensen een enorme verandering teweeg moeten hebben gebracht. Wat denk je bijvoorbeeld van de stoomtrein en de stoomvaart? Stoomtrein tot 1820 was het nooit mogelijk geweest om sneller te gaan dan met een paard. Dat was de snelste manier om vooruit te komen. Het was niet anders. En als je dus een afstand mat vroeger in de 19e eeuw, dan werd er gezegd van, hoe ver is Amsterdam van Haarlem? Nou, dat is 3 uur gaans. Dus het werd gewoon 3 uur lopen. De afstand werd gemeten met hoeveel uren lopen iets was. En opeens is er die trein. En daar kun je snel mee komen. Nou, wat moet dat in die koppen van die mensen veroorzaakt hebben? Het idee dat de tijd sneller kon gaan. Dat je dus in een uur van Haarlem in Amsterdam kon zijn. Of minder dan een uur zelfs. Hetzelfde met de stoomvaart. En je moet je voorstellen dat je altijd, als je op een schip naar Engeland ging, was je afhankelijk van God, die wind in je zeilen blies. zorgde dat er geen ijs was en die zorgde dat er geen storm in je zeilen kwam, want dat was ook niet de bedoeling. En opeens heb je een motor en die doet het. Je hebt die god niet meer nodig om te blazen. Dus dat soort dingen, dat verandert ook echt het denken van de mensen.
En dat moet als in elke tijd ook angst hebben veroorzaakt. Natuurlijk.
Heel veel angsten. Ja, zoiets eenvoudigs als boeren die dachten dat de stoomtrein door hun weien, dat die de melk van hun koeien zuur liet worden. Maar ook hele bewegingen van strenge gelovigen. We hebben de schrijver Isaac da Costa en Willem Bilderdijk bijvoorbeeld, die tegen de pokkeninenting waren. De pokkeninenting was uitgevonden. Pokken was een dodelijke ziekte. Inenting tegen uitgevonden. De regering bevorderde de inenting. Artsen die dat deden, die kregen subsidies. Maar da Costa en da Cappadoce en Bilderdijk, dus leidende mensen in die tijd, die zeiden van nee, het is niet door God zelf uitgevonden, dus het mag niet. Als God wil straffen met de pokken, dan moet hij dat mogen kunnen.
Je zou kunnen beweren dat Nederland zichzelf heeft uitgevonden in de 19e eeuw. Dat klinkt een beetje gek, want het bestond natuurlijk al in velerlei constructies. Maar het concept Nederland, het gevoel van Nederlander zijn, dat lijkt me toch wel een 19e eeuwse uitvinding.
Nou kijk, het is heel erg gebruikt in de 19e eeuw. Wat eigenlijk gemaakt is in de 19e eeuw, is de 17e eeuw. Dat idee dat de 17e eeuw een gouden tijd was, waarin Nederland bloeide en de leidende natie leidend was in de wereld en de kunsten echt op het toppunt stonden, de wetenschap op het toppunt stond, hè, Nederland echt het allerbeste land ter wereld was. Dat is eigenlijk in die 19e eeuw gecreëerd als een soort voorbeeld van dat moeten wij weer krijgen. Dus wat je ziet is dat de 19e eeuw teruggrijpt op het verleden, dat verleden verheerlijkt. En dat is met een pedagogisch doel, namelijk van nou, dat kunnen wij weer zijn. En dat heeft weer met die politiek ook te maken, want je hebt die frustratie van de afscheiding van België, hè, na die val van Napoleon waar we het over hadden. Zijn Nederland en België bij elkaar gevoegd. België heette toen nog niet zo, maar in ieder geval is dat gebied bij elkaar gevoegd. Dus één groot koninkrijk. Maar goed, dat combineerde helemaal niet. Is uit elkaar gegaan. En dat heeft in Nederland geleid tot nog meer zich vastpinnen op die 17e eeuw.
En dat is dus de hele periode die je in je laatste boek beschrijft, waarin de geschiedenis ineens door het volk, niet alleen door de elite, wordt ontdekt. We begonnen ermee van omkijken is voor de rijken, maar de 19e eeuw is de periode waarin iedereen begint met omkijken.
Ja, dat is verder een Europees verschijnsel. Hè. Ik kan dat niet op Nederland vastpinnen. Je ziet in heel Europa dat beginnend in de late 18e eeuw geschiedenis dat eerst iets was voor een kleine elite, voor een paar wetenschappers, voor de adel, dat mensen zich gaan realiseren dat ze zelf ook geschiedenis hebben en dat ze zelf ook geschiedenis kunnen maken. He, de Fransen maken geschiedenis. Het volk maakt daar geschiedenis door de revolutie. He. Door de Bastille te bestormen hebben ze opeens eigenlijk zelf geschiedenis gecreëerd. Maar ze realiseren zich ook dat er een grote verandering in de tijd is gekomen en dat je van voor en na bepaalde dingen kunt gaan spreken. En dan zie je dat mensen zich gaan realiseren van geschiedenis is niet alleen maar een geschiedenis van zeeslagen en van aftredende vorstenhuizen en koningsmoorden. Geschiedenis is ook geschiedenis van het volk en hoe het volk geleefd heeft. En dat wordt weer versterkt door de elite zelf, die zich meer met geschiedenis gaat bezighouden. De schrijvers, die gaan romans schrijven over het verleden. De historische roman komt voor het eerst op. Je ziet dat schilders ook heel veel gaan schilderen over het verleden. En op de een of andere manier versterkt dat elkaar enorm en zie je een soort verslaving aan geschiedenis in de kunsten bijna optreden. Dat is historisch zucht. Ik heb het willen vergelijken met drankzucht, vraatzucht. Dus een verslaving aan geschiedenis. Iets anders kun je het bijna niet noemen. Als je rond 1830, als je dan kijkt naar de opera, naar beeldende kunst, naar gebouwen, architectuur, naar literatuur. Het gaat allemaal over het verleden.
Het is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Als je dagelijks leven niet verandert, dan zul je ook weinig interesse voor het verleden hebben. Want dan denk je, het is zo, het zal altijd wel zo zijn. het zal ook wel altijd zo geweest zijn. Maar als je eigen leven, je omgeving snel verandert.
Zo snel verandert. Ja,
door techniek en andere dingen.
Ja, dan
groeit die aandacht ineens.
Ja.
Dat is iets wat we nu volgens mij ook meemaken. Want de aandacht voor geschiedenis
is nu ook
is gigantisch.
Sterk groeiende. En ook op een hele leuke manier zie je ook echt over het hele land oudheidkamers die zich voor ongelooflijk veel dingen interesseren. En je ziet recente en oudere geschiedenis door elkaar lopen. En zeker op het niveau van dus lokalen en dergelijke is er heel veel aandacht voor geschiedenis. Maar tegelijkertijd is de overheid op een schandalige manier vaak nu bezig met
erfgoed.
Met erfgoed, hè. Kort geleden ben ik even naar Loevestein geweest. Kasteel Loevestein, omdat ik las dat op een lijst staat van gebouwen die eigenlijk aanbesteed kunnen gaan worden. Daar mag een hotel op gaan bieden, mag verkocht worden. En dat het idee dat Loevestein dat zo ongelooflijk mooi is en zo bijzonder gelegen heeft en waar zoveel geschiedenis in zit, dat eigenlijk inderdaad in de handen van een hotelketen kan komen. Je schaamt je toch eigenlijk de ogen uit je kop.
Het is grappig, omdat het boek over die 19e eeuw al vrij vroeg begint over het Muiderslot dat te koop stond aan het begin van de 19e eeuw.
Ja.
Waar toen eigenlijk al voorzichtig van gedacht werd. Het is toch eigenlijk raar dat we dit maar te koop zetten.
1825 werd het Muiderslot openbaar zou dat openbaar geveild worden voor afbraak. Wie het kocht, die mocht de stenen gebruiken. Voor nieuwbouw werden die dan gebruikt. Enorm veiling, een veilingbiljet is bewaard gebleven waarin dat aangekondigd werd. En toen waren er toch een paar professoren en staatslieden die hebben de koning aangeklampt. Hè. Telefoneren kon toen nog niet, maar dus ze zullen hem gewoon aangesproken hebben van majesteit. Dit gaat te ver. Het Muiderslot, waar Vondel, waar Hooft zat, et cetera. Wat een mooi oud middeleeuws kasteel is. Dit zomaar af laten breken, dat kunt u toch niet toelaten. En toen heeft majesteit inderdaad van zijn eigen geld dat ding gekocht. Maar die heeft nog 20, 30 jaar laten verkrotten, hoor. Tot het eigenlijk pas de restaurering kwam, pas een jaar of 30, 40 later.
Zo zie je maar dat de geschiedenis zich lelijk kan herhalen af en toe, toch?
Ik ben bang dat we nu inderdaad dat wat de 19e eeuwers voor ons binnengehaald hebben, de monumentenzorg, want die was er nog niet, dat we die nu weer aan het verkwanselen zijn.
We gaan luisteren naar muziek van Luluk, een Australisch folkduo bestaande uit Zoe Randall en Stevie Hassett. Ze hebben een tweede album uit, Passerby, en het nummer dat wij daarvan draaien heeft de titel Star.
Shine down on me tenderly, you bright night star. I know I can never be up where you are, resting upon yourself in dark black light. All night, content you be. Not like me, I'm not one of your kind. On this sad day, I've come here to watch you in the wonder of the sky, hoping you might send an answer down your beaming light. Are you truly a stranger living up so high in the night? Why do I look upon you with tears in my eyes? Thank you. for so long, where you and I come from, the stars in the sky, they call my eye. I search but I'm not lost, I cry but it's not wrong, and I can see so much, much more than before. I walk slow down where we'd go, where we've gone for so long, where you and I come from, the stars in the sky, they call my eye. I search but I'm not lost, I cry but it's not wrong, and I can see so much, much more than before.
Luluk, een Australisch folkduo dat afwisselend in Melbourne en New York woont met het nummer Star. Marita Matthijssen zit hier tegenover mij. We hadden het net over respect hebben voor het verleden. Het verleden koesteren en eren en zorgvuldig omgaan met erfgoed. Op een heel andere manier is dat je taak geworden om van een dierbare vriend die is overleden, Harry Mulisch, de erfenis te beheren. Dat lijkt me een heel andere manier van erfgoed beheren die ook moeilijk is. Wat wil iemand uitbrengen, wat niet? Wat moet je verbergen, wat moet je publiek maken?
Ja, Harry, ik ken Harry al lang en hij heeft inderdaad kort voordat hij overleed een paar mensen gevraagd of die zijn literaire erfenis willen gaan beheren. Het voornaamste daarbij is Arnold Heumakers, hè, dus een vriend van mij, ook de criticus van de NRC. En verder is ook de vroegere uitgever van hem, Robert Abberlaan, daarbij betrokken. En wat wij dus als taak hebben gekregen is te beoordelen of dingen nog niet gepubliceerd zijn in zijn archief, of die nog publicabel zijn. En verder moeten we inderdaad beslissen of, ja, als bijvoorbeeld iemand een toneelstuk wil maken van een roman, of we dat goed vinden. Of als iemand een stripverhaal wil maken naar het Stenen Bruidsbed. Ik geloof dat een van de dingen was die komt. Of de aanslag kan ook zijn. Ja, of we dat willen. We moeten verder dus beslissen wat er met de nalatenschap van hem gebeurt. Want hij heeft heel veel nagelaten. En dat is inderdaad een heel ander iets dan werken met iemand die 100 jaar dood is of 150 jaar dood is. Omdat je met veel meer, dat moet ik toch zeggen. Dat je voor iemand die zo kort geleden dood is toch een andere vorm van respect moet koesteren dan voor iemand die heel lang geleden dood is. Lang geleden overleden is. Er is toch een verschil. Er zijn natuurlijk gewoon veel meer gevoeligheden.
De mensen leven nog die beledigd zouden kunnen zijn.
De dochters zijn er. De vrouw is er. De weduwe. Het kan. Nou, stel bijvoorbeeld dat ik van Jacob van Lennep een jeugdgedichtje vind dat ik niet zo heel erg goed vind, maar wat toch echt grappig is. Sinterklaasachtig gedichtje. Daar heb ik geen enkel probleem om te bedenken of ik dat wel of niet zal willen publiceren. Als ik denk dat dat iets leuks toevoegt, doe ik dat. Bij iemand als Harry Mulisch zou ik toch mezelf afvragen van, moet ik dit nu doen? Is dit nu wel, voegt dit nu iets toe aan zijn oeuvre? Ik zou dat over 100 jaar veel eerder doen inderdaad dan nu. Nu zou ik daar langer over nadenken of ik iets bepaalds uitgeef. En dat hebben wij heel concreet gehad, want hij was het laatste boek waaraan hij bezig geweest is, De Tijd Zelf was dat, dat is niet afgemaakt. En daar liggen echt maar een pagina of 30 van, liggen op lagen klaar. En daar hebben wij dus lang over gepraat met elkaar. Arnold Heumakers en ik, zullen we dat uitgeven of niet? We hebben het bij leven ook nog aan Harry gevraagd. En Harry zei zelf van, na mijn dood mogen jullie doen wat jullie willen. Ik wil niet over mijn dood heen regeren. En ja, we hebben gekeken. Ik heb nog geprobeerd met hem te praten daarover van hoe had je het eigenlijk willen afmaken. Maar daar heeft hij mij niet op geantwoord. En ik weet niet zeker of hij het niet meer wist of dat hij het gewoon voor zich wilde houden. En ik denk eerlijk gezegd het laatste, dat hij het gewoon niet wilde vertellen.
Als je het niet geschreven hebt, moet je het ook niet vertellen.
Ja, ik denk dat zit veel meer in zijn denkwereld van wat niet geschreven is, bestaat niet. Dan dat ik een paar lijnen had kunnen aangeven van zo had het eigenlijk moeten aflopen. Nou, we hebben dat uitgegeven. Ja. En wat we ook proberen is het Harry Mulisch Museum voor elkaar te krijgen. Want hij heeft zelf eigenlijk van zijn werkkamers al een museum gemaakt. Dat is zo mooi ingericht, die kamers. Helemaal een laboratorium van een schrijver. Met dus bustes van de schrijvers die hij adoreerde. Met prenten van Piranesi. Met de Jodenster van zijn moeder. Met de sabel van zijn vader uit de Eerste Wereldoorlog. Met allemaal manuscripten die hij zelf keurig geordend heeft in ordners. En ja, wat wij het liefste zouden willen is dat gewoon zoals in het buitenland zoveel schrijvershuizen bezichtigd kunnen worden. Zouden wij willen dat het Harry Mulisch Huis in Amsterdam ook bezichtigd kan worden.
Een heel grappig moment, omdat je altijd bezig bent geweest met het verleden, maar dan een verleden dat ver van je afstond. Ja. En nu eigenlijk je eigen leven, in je eigen omgeving, in je eigen tijd verleden wordt en erfgoed wordt.
En mee probeert verleden ervan te maken. Dus ja. Houdbaar verleden ervan te maken. Hè. Dus niet het conserveren van het verleden probeer je nu zelf te doen en daar zelf dus invloed op te krijgen. Het valt me ook niet mee, moet ik eerlijk zeggen. Want hoewel de gemeente Amsterdam probeert mee te werken, zijn er zoveel voorschriften. Bijvoorbeeld zoiets eenvoudigs als er moet een lift komen. Ja, daar moet je vergunning voor krijgen. En dat duurt lang voordat je zoiets voor elkaar krijgt. Maar er moet ook geld komen. En geld in deze tijd van de overheid krijgen is niet zo makkelijk. Dus wat wij moeten proberen is eigenlijk een mecenas te vinden. Die een miljoen hebben we nodig om het museum, museum zo te maken dat het bezocht kan worden. En zodat het ook beneden een goede ruimte komt voor tijdelijke tentoonstellingen. Die hoeven niet over Harry Mulisch te gaan, maar over het algemeen. Het Letterkundig Museum wil met ons samenwerken, maar we hebben geld nodig van een mecenas. En ook dat ligt niet voor het oprapen.
Het wonderlijke van Harry Mulisch is de manier waarop hij laconiek zijn eigen dood tegemoet ging. Ik kan me herinneren dat we bij de radio een gesprek hadden het jaar voor die overleed.
Ja.
Rond kerst ook nog. En alle vragen over een eventueel naderend einde. Nou, daar was hij vrij direct over. Ja, dat komt er inderdaad wel aan. En met een rust en een schouderophalendheid. Hij zei geloof ik iets van, nou, het wordt toch geen wiegedood meer. Dus wat maakt het toch uit, zoiets.
Ja, ik heb dat ook met grote bewondering gezien. Hoe makkelijk hij daar eigenlijk mee omging. Hij inderdaad, ik ben geen bloem in de knop gebroken, zei hij. En hij wees dus op zijn verzameld werk. Hè. Ik zat daar toch een beetje aangeslagen bij hem die laatste weken. En hij wees zo op zijn verzameld werk dat in mooie grote blauwe banden op de schoorsteenmantel stond. En dan zei hij dus, moet je luisteren, dit is er. Zo is het toch goed. Maar goed, hij maakte natuurlijk ook van die grappen. Want daarvoor heeft hij ook wel eens gezegd van dat ik sterfelijk ben, dat moet nog maar eens bewezen worden. Ja, dus hij maakte ook grappen erover. Maar de echte dood is hij zeer waardig tegemoet gegaan. Hij is ook thuis gestorven zonder hulp van artsen. Ja, natuurlijk waren er artsen, maar zonder versnelling. Gewoon gestorven.
We hadden het over het conserveren van het eigen verleden. Uiteindelijk is dat natuurlijk aan de generaties die komen om het verleden te beschrijven en om om te zeggen wat er gebeurd is. Je dochter Alma, die is schrijfster en die houdt zich ook bezig met artikels, columns. Maar ik geloof dat ze ook bezig is met een boek dat juist weer gaat over die periode in de jaren 60 waar wij het net over hadden.
Ja, dat is het. Dit wordt haar derde boek, haar tweede roman. Het eerste boek, dat waren hele grappige verhalen. Het tweede boek was een roman over een liefde die kapot gaat. En het derde boek, dat dus in het najaar bij de Bezige Bij verschijnt, daarvoor is zij op zoek gegaan naar het verleden van haar vader. Zij heeft haar vader verloren, dus mijn man verloren. Ik heb mijn man verloren toen zij 9 jaar was. En mijn man, haar vader, was een buitengewoon artistieke violist die altijd in die alternatieve scene zat.
Het
resistentieorkest was van hem. Hij zat in Haagse Kring in dat politieke programma waarin dat orkest mocht dan de politici afspelen als ze te veel lulden. Hè, dan mochten ze onderbreken. Dus een ontzettend leuk programma was dat met Joop van Tijn. Heel goed politiek programma. Nou, hij zat in al die alternatieve bewegingen. Hij is te vroeg dood gegaan. En wat Alma nu in haar boek doet is, zij zet zichzelf daar min of meer neer als hoofdpersoon in de vorm van een meisje van 18 jaar dat pas op het huis van een oude vriend van haar vader, ook een muzikus. Daar hangt een bepaald instrument van haar vader, de violofoon. En nu moet ik een slok drinken.
Neem even een slok water. Zij rekent eigenlijk af met dat verleden, met die vader in die gekke tijd. Ik bedoel, afrekenen klinkt misschien heel negatief, maar het lijkt mij vreemd.
Nou, wat zij doet in een boek, ze zet in een romanfiguur, laat zij iemand op zoek gaan naar het verleden van haar vader, omdat ja, die romanfiguur in dat huis waarin het kind zit, het meisje zit, een viool heeft laten weghalen. Die vriend die terugkomt, die is daar buitengewoon door geïrriteerd. En dat had niet mogen gebeuren. Maar het meisje weet verder van niks. Die weet waarom zou niet iemand een viool mogen komen ophalen. En dan gaat die vriend met haar die viool terughalen en gaat dus langs de oude vrienden met wie zij vroeger samen gespeeld hebben. En dan komt er zo'n heel panorama van muzikanten zoals die zich eigenlijk ontwikkelen in de loop der jaren. Een van de muzikanten is een soort André Rieu geworden, die dus zijn talent eigenlijk verpatst. Er kitsch van maakt. Een van de muzikanten heeft totaal gebroken met de muziek en is op Ruigeoord gaan wonen. En dus de hoofdpersonen die bezoeken die uitgetreden muzikant in Ruigeoord. En Alma beschrijft dat echt schitterend, hoor. Wat er daar zo'n Ruigeoord, zo'n vrouw die dan uit de bosjes komt opdraven met van dat rode henna haar en met wapperende rokken en die roept: Mijn anemoontjes, niet overrijden! Stop, stop! Dus zij komen met een auto aan. Nou, dat mag helemaal niet in een Ruigeoord. Nou, goed, daar beschrijft ze dus helemaal die uitgetreden gemeenschap van Ruigeoord. Beschrijft ze naar één. Eén type muzikant is duidelijk dat type wat altijd op de rand van de zenuwen is bij het optreden. Wat nooit eigenlijk tevreden is met zichzelf. Wat altijd in de melancholie zit.
Wat mij uiteindelijk fascineert is hoe is het om de fakkel over te dragen aan de nieuwe generatie en ook je verleden uit handen te geven?
Het is eigenlijk heel mooi. Het is, je kunt je dat eigenlijk niet mooier voorstellen dan dat je dochter in een roman op zoek gaat naar het verleden van haar vader. Dat heel mooi, maar ook confronterend. Want je leest dingen waarvan je dacht dat ze niet geobserveerd had. Hè? Dus je probeert natuurlijk als ouders toch ook altijd bepaalde dingen wat af te schermen voor je kinderen. Hè?
Maar ze hebben het toch gewoon gezien.
Maar ze zien het.
Binnenkort te lezen, het boek van Alma Matthijssen. Dank dat je te gast wilde zijn, Marita Matthijssen. En een goede nacht.
Dank voor dit gesprek.